Het jaarthema, al als gemeente mee bezig zijn, is samen gemeente zijn. En onze jaartekst uit 1 Korinthe 12, vers 27 zegt: samen bent u, namelijk het lichaam van Christus en ieder afzonderlijk zijn leden. Samen gemeente zijn, samen een gemeenschap vormen. Samen bent u namelijk het lichaam van Christus en ieder afzonderlijk zijn leden. Je bent iets samen en je bent iets alleen. En dat is een balans. Dat is een balans tussen. Samen vormen wij het lichaam van Jezus, waarvan Hij het hoofd is. De afgelopen keren hebben we nagedacht over de kerk als gemeenschap. Waar het vandaan komt, waar het op gebaseerd is en wat het voor ons betekent. En Gods droom met de mensheid is een leven in gemeenschap en een eenheid met Hem en met elkaar. En er is in ons als mens, en zo zijn we geschapen, een diepe innerlijke behoefte aan een allesomvattende intimiteit. Om te kennen en om gekend te worden. Om te begrijpen en begrepen te worden. En die intimiteit die we in de schepping hadden meegekregen, die is verloren gegaan. En het, ja, doet ons verdriet dat die gave verloren is gegaan door onze rebellie. En onze hoop is gevestigd op het nieuwe paradijs, op herstel van die gemeenschap door verlossing. En alleen daardoor zullen we weer in eenheid, in gemeenschap kunnen leven. Zowel hier, nu, als gemeente, maar ook in de eeuwigheid. En God is een God van gemeenschap. Hij wil wonen bij de mensen. Hij wil wonen in de gemeenschap. En dat is een ongekend wonder dat dat zo is. We hebben misschien al vaker gehoord en we weten dat. Maar het is een wonder dat God wil wonen in de gemeenschap met ons. En door de Heilige Geest woont God in ons. En dat gebeurt op het moment dat je opnieuw geboren wordt. Born again, zoals de Amerikanen zeggen. En vanmorgen wil ik heel graag met jullie nadenken over het thema: de kerk als gemeenschap bestaat uit dienaren. En daarvoor wil ik een stukje lezen uit Matteüs 25. Jezus heeft daar op allerlei manieren onderwijs over gegeven, maar dit is ook zo'n gedeelte wat erover gaat, een gelijkenis. De gelijkenis van de talenten, die wil ik graag met u lezen uit de Bijbel. Het is uit Matteüs 25 vanaf vers 14. En daar staat: want het is als iemand die naar het buitenland ging, zijn eigen slaven bij zich riep en hun zijn bezittingen toevertrouwde. En aan de een gaf hij 5 talenten, en de ander 2, en aan de derde 1. En ieder naar zijn bekwaamheid, en hij reisde meteen weg. En hij die de 5 talenten ontvangen had, ging weg en handelde daarmee, en hij verdiende 5 andere talenten erbij. En evenzo verdiende degene die 2 talenten ontvangen had, er nog 2 bij. Maar als hij die het 1 ontvangen had, ging weg en groef een gat in de aarde en verborg het geld van zijn heer. Na lange tijd kwam de heer van de slaven terug en hield afrekening met hen. En degene die de 5 talenten ontvangen had, kwam en bracht nog 5 talenten bij hem. En hij zei: Heer, 5 talenten hebt u mij gegeven. Zie, nog 5 talenten heb ik aan winst gemaakt. En zijn heer zei tegen hem: goed gedaan, goede en trouwe slaaf. Over weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u aanstellen. Ga in de vreugde van uw heer. En degene die 2 talenten ontvangen had, kwam ook naar hem toe en zei: Heer, 2 talenten hebt u mij gegeven. Zie, 2 andere talenten heb ik aan winst gemaakt. En zijn heer zei tegen hem: goed gedaan, goede en trouwe slaaf. Over weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u aanstellen. Ga in de vreugde van uw heer. Maar hij die het 1 talent ontvangen had, kwam ook en zei: Heer, ik wist dat u een streng man bent. omdat u maait waar u niet gezaaid hebt en inzamelt van de plaats waar u niet gestrooid hebt. En ik ben bevreesd weggegaan en heb uw talent verborgen in de aarde en zie, hier hebt u het uwe. Maar zijn heer antwoordde en zei tegen hem, slechte en luie slaaf, u wist dat ik maai waar ik niet gezaaid heb en van de plaats inzamel waar ik niet gestrooid heb. Dan had u mijn geld aan de bankiers moeten geven en ik zou bij mijn komst het mijne met rente teruggekregen hebben. Neem daarom het talent van hem af en geef het aan hem die de 10 talenten heeft. Want ieder die heeft, aan hem zal gegeven worden en hij zal overvloedig hebben. Maar van hem die niet heeft, van hem zal afgenomen worden ook wat hij heeft. En werp de onnutte slaaf uit in de buitenste duisternis, daar zal gejammer zijn en tandengeknars. Tot zover het schriftgeleerde. Zo nog een moment stil zijn en bidden en God vragen om ons te helpen als we dit zo gaan overdenken. Vader, we danken u wel voor uw kostbaar woord. En we danken u ook voor het onderwijs van de Heer Jezus. En we willen zo bidden dat u vanmorgen ook zo wilt zegenen en spreken en luisteren, dat we ook mogen verstaan en begrijpen wat u te zeggen houdt. Vader, ons hart gaat uit naar u. En we bidden zo dat u ons hart verkwikt door uw woord. In Jezus' naam bidden we dat. Amen. Een gemeenschap die kan alleen goed functioneren als er een gemeenschappelijk doel is en als de leden van die gemeenschap zich aan dat gemeenschappelijke doel toewijden. Die twee dingen heb je nodig. En bijvoorbeeld in de Europese gemeenschap zie je dat heel moeizaam gaat. Bijvoorbeeld, hoe gaan we om met vluchtelingen? De een vindt dat ze moeten blijven in het land waar ze zijn binnengekomen. Maar de landen waar er veel binnenkomen, die willen ze juist graag ook verdelen over de andere landen. Maar dat willen weer een aantal andere landen niet. En het volgende land wil helemaal uit de Europese gemeenschap stappen. En dan zijn ze al 2 jaar over aan het bakkeleien en zijn er nog niet echt uit. Dus als er geen gemeenschappelijk doel is of de leden houden zich niet aan het gemeenschappelijke doel, dan wordt het een armzalige, verdeelde gemeenschap. In de kerk als gemeenschap is het doel om God te eren, te leven tot de eer van God. En dat doen we door God lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf. En als je dat doet, daarmee eer je God. En wat je lief hebt, dat dien je. Als je geld en bezit lief hebt, dan dien je dat. Als je uiterlijk lief hebt, dan ga je dat dienen. Maar als je God en je naaste lief hebt, dan ga je God en je naaste dienen. En als de kerk als gemeenschap goed functioneert, dan zul je heel veel dienaren zien die gericht zijn op de eer van God. Ik zelf heb daar erg aan moeten wennen, dat wij gemaakt zijn tot de eer van God. Ik hoorde dat al heel vroeg, toen ik nog een klein jongetje was, in de kerk waar ik opgroeide. En dat leek mij maar niks. Ik moet zeggen, het riep bij mij juist weerstand op. Het leek mij sowieso heel saai en vervelend. En dat heeft alles te maken ook met het beeld van God dat je hebt en van de kerk waar je in zit. En voor mij betekende dat als kind dat alles wat leuk was, dat mocht ik niet. En alles wat niet leuk was, dat moest ik dan doen. En dat een eindeloos leven lang, waarschijnlijk tot mijn 80ste of zo. En dan straks, na mijn dood in de eeuwigheid met een palmtak zwaaien onder het geroep van halleluja, prijs de Heer. En ja, ik werd daar niet zo vrolijk van dat vooruitzicht. Maar dat heeft alles te maken met het beeld wat je hebt van God. Afgelopen week was nog een bijzondere dag voor mij, want dat was 40 jaar geleden dat ik tot geloof gekomen ben. En in die 40 jaar ben ik stukje bij beetje gaan zien dat leven tot Gods eer het beste is wat er is. We zijn ervoor gemaakt en we zijn er uitermate geschikt voor. En we zijn dan ook echt in ons element. We voldoen dan aan het doel waarvoor we gemaakt zijn. En het is ook goed om je te realiseren dat wat er gebeurt of wat er gedaan wordt, is altijd tot eer van iemand. Het is nooit neutraal. Het is altijd gedreven door iets. En als het niet om de eer van God gaat, dan gaat het om de eer van iemand anders. En het kan in het ergste geval gaan om de eer van Satan. Want hij is er juist ook op uit om de eer te ontvangen die God alleen toekomt. Maar het kunnen ook andere mensen zijn of jezelf, je ego. En vaak gaat dat heel subtiel. Het wordt niet uitgesproken dat een vraag of een opdracht te maken heeft met de eer van iemand. En als het gaat om de eer van mensen en je moet eraan bijdragen, dan zijn dat geen gemeenschappen waar je in vreugde dient. Maar dat zijn gemeenschappen van slavernij. Het voorbeeld wat God geeft voor dienaar zijn, wordt op sublieme wijze voorgeleefd door zijn zoon, door Jezus. Er is in de historie van de mensheid geen grotere dienaar geweest dan Jezus zelf. En we zijn er al een beetje aan gewend en we kennen de verhalen. Maar als je denkt dat Jezus de Allerhoogste Heer is, de Koning der Koningen en de Heere der Heren en tegelijkertijd de grootste dienaar. Jezus die sluit zichzelf niet uit. Hij zegt niet, jullie zijn de dienaren en ik ben de heerser. Nee, in het koninkrijk van God, in het koninkrijk van de liefde is iedereen een dienaar. En Jezus dient zelf ook. Dienen is niet iets laags, iets voor de minsten. Nee, het is iets groots. En als de discipelen ook ruzie maken over wie de belangrijkste is, dan zegt Jezus in Matthäus 20, vers 26 en 27, dan zegt hij, maar zo zal het onder u niet zijn. Maar wie onder u groot wil worden, die moet uw dienaar zijn. En wie onder u de eerste wil zijn, die moet uw dienaar zijn. Dienen, dat is niet voor de minste, maar het is iets groots. Het is iets om je naar uit te strekken. De belangrijkste is de grootste dienaar. Het lijkt wel de wereld op zijn kop, maar dat is niet zo. Dit is nodig voor de kerk als gemeenschap. Een gemeenschap van liefde en van vrede. En in het volgende vers wat hierop volgt, daar sluit Jezus zich ook zelf niet uit. Maar hij zegt in het 28e vers, hij zegt, zoals ook de Zoon des mensen niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen. En zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen. Jezus, de Heere der Heren, de Koning der Koningen, is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En hij gaf alles wat hij had. Hij gaf zijn leven, zijn ziel tot een losprijs voor velen. Als je dat doet, dan dien je niet omdat het moet of dat het van je verwacht wordt, maar dan dien je omdat het in je hart en je nieren zit, dat het in je DNA zit. En in de kerk als gemeenschappen, dan gaat het niet om dat we dienaars spelen. Maar dat we echt dienaren zijn. En dienaar zijn in de kerk als gemeenschap, dat is een bijzonder voorrecht. En het maakt niet uit op welke plaats je dient. En dat het dienen een voorrecht en iets groots is, dat blijkt ook uit de woorden van Jezus in Johannes 12, vers 26. En daar zegt hij, als iemand mij dient, laat hij mij volgen. En waar ik ben, dan zal ook mijn dienaar zijn. Dat is ook al een voorrecht om daar te zijn waar Jezus is. Hè? En als iemand mij dient, zal de Vader hem eren. Hè? Jezus die zegt, als iemand mij dient, zal de Vader hem eren. En wat geweldig is dat en wat een genade is dat je door de Vader geëerd wordt. Wat bijzonder. Heb je dat wel eens in je leven ervaren? Dat je door de Vader geëerd wordt om het dienen van Jezus? Jezus' leven was een groot voorbeeld hoe te leven als dienaar. Maar Jezus die sprak er ook regelmatig over. En gaf er onderwijs over. En een bijzonder gedeelte is ook de gelijkenis van de talenten wat ik zo net heb voorgelezen. En laten we daar nog wat op inzoomen. En Jezus die vertelt die gelijkenis om duidelijk te maken dat we van alle dienaren verwacht wordt dat ze dienen naar vermogen en dat ze trouw zijn in het dienen. In het 15e vers, daar staat, en aan de een gaf hij 5 talenten en de ander 2 en aan de derde 1. En ieder naar zijn bekwaamheid en hij reisde meteen weg. Een talent had een geldwaarde van 6000 drachmen. En dat zijn 20 jaarlonen van een gewone arbeider. Ja, dus 1 talent, 20 jaarlonen van een gewone arbeider. Dus 1 talent was een best groot bedrag. En de Heer geeft niet aan iedere dienaar hetzelfde. Maar hij geeft aan de een 5 talenten, en de ander 2 talenten en de ander 1 talent. Hij geeft die talenten ook niet willekeurig weg. Hij kijkt goed aan wie hij wat geeft. En die 8 talenten worden niet gelijkelijk verdeeld over 3 personen. Nee, hij geeft een ieder naar zijn bekwaamheid. Wij zijn geneigd om er op een andere manier naar te kijken. Maar God die kijkt naar bekwaamheid, wat iemand aan kan. Wij kijken vaak naar belangrijke posities. Wij hebben liever de positie van 5 talenten. Maar je wordt erg ongelukkig als je de bekwaamheid hebt voor 1 talent. En je krijgt er 5. En zolang je denkt in posities, wordt het heel moeilijk om te dienen met hetgeen jou is toevertrouwd. En dit gedeelte begint ook met het feit dat de Heer zijn bezittingen toevertrouwt. Hè? Dus in het vers hiervoor, in het 14e vers, daar staat, want als iemand die naar het buitenland ging zijn eigen dienaren bij zich roep en zijn bezittingen toevertrouwde. De Heer vertrouwt zijn bezittingen aan zijn dienaren toe. En hij doet dat met beleid en verstand. En dat ging niet dus over kleine bedragen. Het zijn totaal 8 talenten. Dat gaat over 160 jaarsalarissen. En hij verdeelt het zodanig dat het de beste past bij iedereen en dat het het meeste rendement oplevert. En in de kerk als gemeenschap is dat niet anders. De gemeente is het eigendom van Jezus. Hij heeft dat duur gekocht en betaald met zijn eigen bloed. En Jezus is opgevaren aan de hemel en komt terug. Maar nu in deze tijd heeft hij zijn bezittingen aan ons, zijn dienaren, toevertrouwd. En een gedeelte van zijn bezit hier in Remond is aan ons toevertrouwd. En het gaat erom dat wij als zijn dienaren dit bezit goed beheren en laten renderen. En dat kan als iedereen trouw is in wat hem is toevertrouwd. Degene die die vijf en die twee talenten ontvangen hebben, die twee dienaren, die verdubbelen dat bezit. Maar degene die dit ene talent had gekregen, die doet er niks mee, maar begraaft het. Het is niet degene die de vijf talenten heeft gekregen die ze begraaft. Maar juist degene die dat ene talent heeft gekregen die begraaft het. Is dat ook niet herkenbaar in de gemeente? Er zijn mensen die je overal bezig ziet. En er zijn ook mensen waar één talent aan is toevertrouwd. En die denken misschien dat ene talentje, wat maakt dat nou uit op dat grote geheel? En die begraven dat. Of ze denken misschien anderen kunnen dat veel beter. Of misschien ben je bang om het te gebruiken. En ben je bang dat het misgaat en dat je het verliest. En zelfs dat ene talent niet meer helemaal over hebt. En deze dienaar die ging ook voor de zekerheid om niets te verliezen. En hij begroef dat ene talent. En in deze gelijkenis zie je dat het niet gaat om hoeveel je erbij verdient. Maar hoe je verdient. Of je trouw bent in datgene wat jou is toevertrouwd. En vraag jij het wel eens af hoe jij het doet in deze gemeente. Wat zal Jezus tegen jou zeggen als hij terugkomt en afrekening houdt? Zal hij dan zeggen, goed gedaan, goede en trouwe slaaf, over weinig ben je getrouw geweest. Over veel zal ik je aanstellen, ga in de vreugde van uw Heer. Weet je wat de grootste uitdaging is voor een dienaar? Er lopen ook een paar dienaren weg. Die gaan dienen voor de koffie. Ik zal er straks nog iets meer over zeggen. En ik ben daar dankbaar voor. Ze lopen gelukkig niet weg omdat ze het niet eens zijn. Maar omdat ze gaan dienen. Maar weet je wat de grootste uitdaging is van een dienaar? Wat het moeilijkste is voor een dienaar? Dat is om trouw te zijn in het dienen. Ja, het lukt misschien best wel om het een poosje te doen. Iets een week te doen. Of een maand. Of een seizoen, misschien wel een jaar. Maar dienen houdt niet op. Het is niet tijdgebonden. En daarom is het belangrijk om ook het doel voor ogen te houden en te oefenen in volharding. En deze dienaren, die dienden totdat hun Heer terugkwam. En hij bleef lang weg. En wij dienen ook in de gemeente in afwachting tot Jezus terugkomt, tot onze Heer terugkomt. In vers 19 staat dat hij na lange tijd kwam hij terug. Hij blijft nu ook al 2000 jaar weg, maar hij komt terug. En deze Heer ook na lange tijd kwam de Heer van de dienaren terug en hield afrekening met hen. Ja? Die Heer komt terug na lange tijd en gaat afrekening houden. Het is niet vrijblijvend. Er komt een afrekeningsdag. En ik denk zo dat die twee trouwe dienaren naar het moment hebben uitgekeken. En die luie slaaf die zal daar niet naar uitgekeken hebben. En hij heeft gehoopt dat hij ermee weg zou komen, dat hij dat bezit bewaard heeft en intact heeft gelaten en op dezelfde manier weer zou teruggeven. Maar ze loopt het niet af. Terwijl die twee andere slaven een groot compliment krijgen en mogen ingaan in de vreugde van hun Heer, wordt deze slaaf alles afgenomen, ook wat hij heeft, en wordt uit de gemeenschap verwijderd. Oh. En dan staat er ook in vers 30, er staat, en werp de onnutte dienaar uit in het buitenste duisternis, dan zal zijn gejammer en tandengeknars. Werp de onnutte dienaar uit in het buitenste duisternis. En ja, als je dat zo leest, dan is dat een hele heftige afrekeningsdag. En Jezus die geeft hier heel confronterend onderwijs over dienaren. En je kunt je zo afvragen, waarom is Jezus zo heftig? En dat is omdat er veel op het spel staat. Het gaat echt ergens over. De gemeente is zijn kostbaar bezit. En het is cruciaal dat die gemeente bestaat uit dienaren. Mensen die dienen omdat ze lief hebben. En op deze wijze ook God willen eren. Het dienen geeft ook aan hoe het is met je hart. Hoe het is met jouw liefde voor God. Als je wel zegt dat je gelovig bent, dat je kind van God bent, maar je dient niet, dan klopt er iets niet. En ik ben dankbaar dat het Gods bedoeling is dat de gemeente bestaat uit dienaren. Stel je eens voor dat de gemeente een plek is waar je alleen komt halen, waar je bediend wordt, waar het om jou draait, waar het om gaat dat ik groei, dat ik voedsel krijg. En dat als het mij niet bevalt of het voedsel is niet naar mijn smaak, dan ga ik toch gewoon naar een andere gemeente. In zo'n atmosfeer is het vechten voor jezelf. Je moet voor jezelf zorgen dat je aan je trekken komt. Maar als je in een gemeente komt van dienaren, dan is daar een compleet andere atmosfeer. Als je merkt dat de mensen om je heen van je houden en jou willen geven wat je nodig hebt en dat mensen ook belangeloos geven. Als je deel mag uitmaken van een gemeenschap waar iedereen wil geven, dan kan het niet anders of iedereen gaat ook veel ontvangen. Als er veel dienaren zijn, als er veel gevers zijn, dan moeten er ook veel ontvangers zijn. Ja, die gaven die blijven niet in de lucht hangen. En in een gemeenschap, dan mag je ontvangen. Niet pakken en nemen, maar ontvangen. En dat is een groot verschil. Bij pakken en nemen gaat het om mij en dan is het op mijzelf gericht. Bij ontvangen is het met dankbaarheid aanvaarden wat geschonken wordt. Vanmorgen zijn er voor deze samenkomst ook weer veel dienaren bezig geweest om deze samenkomst te verzorgen. De kinderwerkers zijn afgelopen week bezig geweest en komende week gaat het helemaal beginnen als na de vakantie weer opgestart wordt. We zijn bezig om lessen te verzorgen voor de kinderen, zodat de kinderen ook echt Jezus leren kennen en van hem gaan houden. Die muzikanten zijn zich aan het voorbereiden geweest voor deze dienst. Hebben nagedacht over het thema, hebben liederen bijgezocht, hebben geoefend en waren vanmorgen ook al weer vroeg aanwezig om ook de laatste voorbereidingen te doen. De technici zijn iedere zondag bezig, zodat iedereen goed kan zien en horen wat hier op het podium gebeurt. Ik ben vanmorgen welkom geheten door een paar leden van het welkomstteam. En iedere zondag zijn er mensen die voor de koffie en thee zorgen. En er liepen er net ook een paar weg die dan ook de rest van de prediking niet meer mee kunnen maken en maar daarin willen dienen. En zo zijn er de vertalers. De mensen die het vervoer hebben verzorgd vanmorgen voor de vluchtelingen. Ik heb mezelf afgelopen weken voorbereid op deze prediking. En in de kerk als gemeenschap is er een cultuur van geven en dankbaarheid. Een cultuur van geven en een dankbaarheid ontvangen. En geen cultuur van pakken en claimen. En het is heerlijk om deel uit te maken van een gemeente die bestaat uit dienaren. Maar dat gaat niet vanzelf. Je wordt niet als dienaar geboren. Het is een keuze en vraagt ook oefening om hierin ook Jezus te volgen. En dienen, dat moet uit je hart komen. Iemand die niet dient, heeft niet lief. Dat klinkt heftig. Maar het is niet anders. En zie jezelf ook als een dienaar. En wie of wat dien je? En God dienen en je naaste dienen is een voorrecht. En bijzonder en ook fijn als je dat ontdekt hebt. En het is geweldig om deel uit te maken van een gemeenschap van dienaren. Je bent niet alleen, maar samen dien je. De een met 5 talenten. De ander met 2 talenten. En nog een ander met 1 talent. En het gaat erom dat we trouw zijn en blijven en dienen totdat Jezus terugkomt. Amen.